Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Salesforce.
Wat is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol SaaS-model?
Ja, het is belangrijk. Echte SaaS draait in de cloud. Je zit ook met meerdere klanten op dezelfde omgeving. Dus het moet schaalbaar zijn. En het moet worden ondersteund met een abonnement waar je ook weer vanaf kan. En waar je support op krijgt om maximale waarde uit je omgeving te halen.
Waar merk ik aan dat jullie een Amerikaans bedrijf zijn?
Dat merk je aan de visie op marketing, op product management. Dat er heel veel power achter zit om snel te innoveren en ook veel geld, tijd en energie in te stoppen.
Wat is bij ondernemers het grootste misverstand over jullie product?
Dat het alleen voor sales zou zijn, voor verkopers.
En beste Jeroen, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
We helpen onze klanten om zich echt hun klant centraal te stellen. En zich te organiseren rondom die klant. Dus de klant in het midden. En zorgen dat alle afdelingen die iets met een klant te maken hebben. Of dat nou een webshop is, of een verkoopafdeling, of een marketingteam. Dat die uniform samen kunnen werken. En toegang tot dezelfde data hebben.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. En nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jeroen Heijmans, de Deputy Country Manager van Salesforce hier in Nederland. Van harte welkom Jeroen, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Al heel lang partner van dit programma. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dus ik vraag meteen even aan Patrick, gaan we vandaag een beetje kritisch zijn? Of?
Ja, ik denk net zo positief kritisch als we bij anderen zijn. En ook dat onze uitzendingen altijd weer een ontdekkingsreis zijn. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, dat gevoel heb ik ook. Laten we eens even teruggaan in de tijd. Want het begon voor jullie allemaal in 1999 met een CRM-platform. Omzet inmiddels van ruim $32 miljard in 2022. Een kleine 70.000 medewerkers. Meer dan 150.000 klanten wereldwijd. Hoeveel zijn dat er eigenlijk in Nederland?
Qua medewerkers zit Nederland op ruim 700 en qua klanten enkele duizenden.
Ik zie inmiddels een heel ecosysteem met allerlei digitale diensten. Hoe leg je nou aan de gemiddelde ondernemer, aan jullie potentiële klant uit, wat je nu precies doet?
Ja, kijk, wat je ziet bij veel bedrijven is dat ze in hun interactie met klanten dat eigenlijk op verschillende manieren met verschillende systemen hebben vormgegeven en dat dat vanuit verschillende afdelingen wordt ondersteund. Dus een apart afdeling voor de helpdesk, als er vragen zijn. Een apart team met accountmanagers en verkopers. Een apart team wat vanuit marketing verantwoordelijk is voor evenementen en voor campagnes. Maar hoe zorg je nu dat al die mensen hetzelfde beeld krijgen van de klant, dezelfde informatie en optimaal samenwerken om de eindklant goed te bedienen?
En we hebben bijvoorbeeld wel CM hier ook gehad. Wat is het verschil tussen CM versus wat jullie doen?
Ja, dat is leuk dat je die noemt. Dat is een klant ook van ons en ook een zakenpartner. En CM is heel erg goed in de communicatie. Hè? Bijvoorbeeld sms-verkeer regelen en orchestreren.
Dat doen ze onder meer voor Formule 1 hè, in Zandvoort.
Ja, Formule 1, toevallig een mooi bruggetje, is ook een groot bedrijf wat wij sponsoren. En wij doen daar de hele orchestratie van alles wat met marketing en communicatie en serviceprocessen te maken
heeft. Hey, en zeg jij dan ook in feite, je had het net over al die verschillende afdelingen. Sales, marketing, klantenservers. Wat je vaak ziet is dat die allemaal aparte systeempjes gebruiken. Daar ook een eigen gegevens invoeren. Nou, die systemen communiceren niet met elkaar. Dat leidt tot veel gedoe. En jij zegt, wij lossen dat op met een all-in-one platform.
Ja, correct. Ja, dus je probeert eigenlijk jezelf als bedrijf, verenig je rondom de klant, is dan ook onze leuze. Dus je probeert echt
die hebben we vaker gehoord, hè?
Je probeert echt die klant centraal te stellen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want heel veel bedrijven zeggen, als je vraagt, ben je klantgericht? Zullen ze zeggen, ja, we zijn hartstikke klantgericht en lopen keihard voor die klant.
Ja, ik interview al 20 jaar bedrijven. Ja. Het eerste bedrijf dat zegt, wij zijn niet klantgericht, ben ik nog niet tegengekomen.
Nee, ja, maar in de praktijk is het wel echt
Ja, en tegelijkertijd weet je ook als consument, maar ook in een B2B-omgeving, dat er legio voorbeelden zijn van dingen die je zelf hebt ervaren, waarop je dacht, van hadden ze dat nou niet slimmer kunnen inregelen? Ik had laatst zelf nog dat ik een wat waterschade had. Ik bel de verzekeringsmaatschappij maatschappij in eerste instantie nog via WhatsApp. Ik dacht, nou, dat is mooi dat dat kan. Kwamen er niet uit, moet je toch naar de telefoon. Daar konden ze ook niks aan doen in dat geval, denk ik. Maar vervolgens blijkt dat ik eigenlijk te veel eigen risico heb en dat ik ook mijn verzekeringsbedrag wil opschroeven. En dan zeggen ze, daar zijn we niet van, dan moeten we even een ander nummer bellen. Ja, op dat moment haak ik af als klant, weet je. Dan wil je dat dat gelijk ter plekke kan worden geregeld. Maar dat komt omdat die mensen verkokerd zijn georganiseerd, in andere systemen werken. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk een gemiste kans. Want ze kunnen met het opnemen van, van het gesprek hadden ze natuurlijk ook een event kunnen triggeren. En mij later nog kunnen benaderen met een campagne of kunnen bellen. En dat is ook niet gebeurd. Dus het is eigenlijk in dubbel opzicht een gemiste kans voor zo'n bedrijf.
Patrick, als we dan even teruggaan in de tijd. Dan hebben we vroeger hadden we de Rolodex. Ik heb hem nog net meegemaakt aan het begin van mijn carrière. Toen kregen we in de jaren 90 software. Dat was al een heel stuk handiger. En Salesforce bracht dit model uiteindelijk naar de cloud, hè?
Ja, dus ik denk als je teruggaat naar bijvoorbeeld 1999, 2000... Ik was destijds consultant bij Arthur Andersen en wij hielpen echt op grote schaal bedrijven aan hun ERP-systemen. Wat betekent dat? Dat is Enterprise Resource Planning. Dat waren bijvoorbeeld bedrijven als de NS, maar ook Rijksgebouwdienst, ook KPN. Dat waren echt hele grote trajecten van 2, 3 tot 5 jaar met miljoenen euro's qua investering en ook heel veel tijd, waar consultants veel geld aan verdienden. Alleen dat was wel altijd gericht op de achterkant van het bedrijf. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat alles efficiënt verwerkt kan worden? En wat destijds wel baanbrekend was, is dat Salesforce was gestart aan de voorkant. Dus eigenlijk om die klant heen die data probeerde te organiseren. En dat eigenlijk als één hele waarde proces door de organisatie te gaan organiseren. Waardoor je daar zag dat teams op een gemeenschappelijke manier met elkaar konden gaan werken. Dus ook het installeren van bijvoorbeeld die software, wat normaal gesproken één grote traject was, met eigenlijk veel meer standaard te kunnen doen. Dus het was echt wel heel baanbrekend.
Ja, en dat heeft zich in de jaren daarna ontpopt tot een digitaal ecosysteem. En soms denk ik wel eens, ja, als je er naar kijkt, het is zoveel dat je misschien ook wel een beetje de weg kwijtraakt. Want kun je eens een aantal voorbeelden geven van functionaliteiten die jullie bieden en die ook door ondernemers heel veel gebruikt worden?
Ja, misschien dan toch even één stap terug van wat was dan echt het vernieuwende 25 jaar geleden? Ik denk dat het op 3 elementen zat. Hè. Dat was 1, dat we een nieuw businessmodel introduceerden. Dus dat betekent dat je eigenlijk die klant volledig en optimaal ging ondersteunen. Dat hij een abonnement afsloot, zelf bepaalt hoe lang dat hij met de software wil draaien. En dat je hem gaat helpen om eigenlijk maximaal waarde uit die omgeving te halen. Dus dat was de ene kant. Tweede kant was het nieuwe technologische model. Hè, dus inderdaad puur in de cloud, software as a service, met meerdere klanten op dezelfde omgevingen zitten. Dat vonden ze toen ontzettend spannend, maar ja, nu is het gewoon bewezen. En derde, en dat is dan business gezien misschien minder relevant, maar we hadden ook een nieuw filantropisch model, het 1-1-1 model wat we destijds hebben ingevoerd. En vanuit dat platform zijn we de afgelopen 25 jaar gaan doorontwikkelen en gaan bijbouwen. Want in het begin was het alleen een digitale Rolodex, een verkoopoplossing. En later zijn daar ook serviceprocessen bijgekomen. Bijvoorbeeld in een contactcenter als je wordt gebeld, dat je dat kunt ondersteunen. Is daar marketing bijgekomen, e-commerce bijgekomen.
En met marketing kun je bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief of het plannen van allerlei marketingactiviteiten, dat kun je dan in het systeem bijhouden. Tegelijkertijd zei jij helemaal aan het begin, ja, wij worden toch nog wel vaak gezien als een salesplatform.
Ja.
Hoe komt dat na al die jaren?
Ja, dat is ik denk dat het deels gewoon in de naam, hè, Salesforce. Terwijl bijvoorbeeld de oplossing op servicegebied die we helpen voor serviceprocessen, daar doen we meer omzet mee dan met de verkoopprocessen. Dus ik zit ook wel eens te grappen, zou het misschien Serviceforce moeten heten. Maar dat weten mensen niet. En deels zijn het ook acquisities die we nog onder de naam van de acquisitie in de markt zetten. Dus bedrijven als MuleSoft, Tableau, Slack zijn eigenlijk bekender onder die naam. Terwijl het wel degelijk ook bijdraagt aan de kracht van het platform.
Wat trouwens nog wel interessant is, als je in die periode terugkijkt, dan was het zowel bij bijvoorbeeld een bedrijf als Autodesk. Die zorgde voor de software dat elke jaar een nieuwe release was. Die kon je dan op disk aanschaffen en dan moet je weer een upgrade aanschaffen. En zij moesten uiteindelijk ook die verschuiving maken naar de cloud. Maar dan moet je ineens wel al je ontwikkelwerk gaan voorfinancieren. Want je gaat kleine chunks vragen en niet in één keer een licentie. En bij die grote bedrijven had je te maken met enorme serverparken die je moest aanleggen. En uiteindelijk ook die licenties afnemen. En dat is inderdaad wel een punt waar je dat ineens ziet, dat het naar een subscription model is gegaan.
wat is dan jouw verhaal naar een gemiddelde ondernemer? Wat is jullie verkoopverhaal? Hè? Wat levert dit nou een bedrijf op?
Ja, ja, in praktijk zie je dat het heel erg afhangt van welke sector is de klant actief. Hoe groot is de klant en hoe ver zijn ze al in het digitaliseren, in hun reis daarin. Dus er zijn klanten die in één keer, ik zou maar zeggen, wall-to-wall een digitale transformatie doorvoeren en alle systemen vervangen. En daar helpen uiteraard heel graag bij. Maar het is eerlijkheidshalve wel de minderheid. Er zijn bedrijven dat doen. Een aantal dochterbedrijven van Ahold hebben dat gedaan bijvoorbeeld. Ja, dat is schitterend. Dan kun je echt in één keer op alle domeinen kun je vooruit gaan boeken. Maar dat zijn natuurlijk wel wat langere projecten qua doorlooptijden. Maar we zien ook heel veel klanten die beginnen wat kleiner. Die beginnen met één cloud, spreken wij dan vaak over. Die beginnen alleen met de marketingprocessen. Of beginnen alleen met de verkoopprocessen. Of die beginnen met de website. En dan ga je van daaruit langzaamaan opbouwen in de loop der jaren. En dat zie je ook heel vaak dat wij bij klanten eigenlijk beginnen. In het begin misschien nog meer als een tactische leverancier. Gewoon een van de vele technologie leveranciers die ze hebben. Maar dat we uiteindelijk doorgroeien naar een echte business partner. Omdat we echt strategisch met hun over alle front office processen aan het praten zijn.
Nou, hoe jullie dat dan precies afrekenen, daar gaan we het straks over hebben. Wat ik ook heb begrepen is dat jullie steeds meer sectorgericht worden. Het was eerst een soort horizontaal platform, maar inmiddels voor maakindustrie, voor agencies, aparte functionaliteiten.
Ja, ik denk dat heeft ook te maken met de uitbreiding van het platform functioneel. Dus als je puur praat over een B2B verkoopproces, ja, dan maakt het niet zoveel uit in welke sector je zit. Dan gaat het er natuurlijk om dat je een klant kunt herkennen, dat je de call notes kunt vastleggen, de vergaderverslagen kunt delen, dat je een e-mail kunt uitsturen. Dat is niet zo sectorspecifiek. Maar als je diep een sector ingaat en je praat bijvoorbeeld over billingprocessen, dat ziet er anders uit bij een mediabedrijf dan bij een telcobedrijf, dan bij een B2B bedrijf bijvoorbeeld in de maakindustrie. Dus je ziet eigenlijk dat je in de mediawereld, in de telco-wereld, bij banken en verzekeraars, ja, er is gewoon, maar ook inderdaad, maakindustrie is gewoon veel behoefte aan sectorspecifieke functionaliteit. En dat zat eerst in het ecosysteem. We hadden een bedrijf dat heette Velocity, die had daar allerlei prachtige oplossingen voor ontwikkeld. Maar dat stond eigenlijk voor ons gevoel toch net te ver weg. We wilden daar meer zelfcontrole over houden, dat het nog sterker voor kan bouwen op het platform. Dus dat bedrijf hebben we een aantal jaren geleden overgenomen. En nu zie je dat ze dus heel veel investeren in sectorspecifieke oplossingen.
En bijvoorbeeld als je naar andere klantsegmenten wilt, dus dat je enerzijds een portefeuille hebt waar je met global of internationale klanten werkt. Daarnaast bijvoorbeeld met de wat meer MKB-bedrijven. Hoe kan je ervoor zorgen dan dat je daar ook aantrekkelijk voor bent?
Ja, een hele goede vraag. Dus inderdaad ook jezelf dwingen om het ook eenvoudig te houden. Niet altijd over-engineeren. Dus wat we heel erg proberen is het platform zo neer te zetten dat het out of the box al direct bij een MKB-bedrijf gebruikt kan worden. Ik zeg wel eens, het moet ook voor de bakker om de hoek zijn. Dan misschien niet met de bakker met maar één bakkerij, maar wel met de bakker die 5 of 10 bakkerijen heeft. Dus daar wil je heel snel de omgeving neer kunnen zetten. Daar hebben we dan ook ander type implementatiepartners voor. Die komen echt uit de regio, die kennen de regio, die kennen de sector. En dan werk je niet met de global system integrators. Ga je meer naar de bovenkant van de markt, dan komen er dus andere edities op het pakket. Dan komen daar meer functionaliteiten vrij. Dan wordt het uiteraard wel wat complexer. Er is wat meer te configureren. En die klanten zie je vaak ook wat meer zelf bouwen op het platform. Dus eigenlijk ondersteunen we beide varianten. We hebben het dan over van no-code, low-code, to full-code.
Ja, want dat is ook een van de mogelijkheden, hè? Dat je zelf applicaties kunt gaan bouwen.
Ja. Ja, absoluut. Ja.
En dat heet geloof ik de App Exchange.
Ja, dus dan als de App Exchange is eigenlijk het platform waar het wordt verhandeld. Je ziet nu dat met GPT zie je dat ze nu ook met een exchange komen. De AI Exchange is eigenlijk dezelfde filosofie als wat wij hebben. Eigenlijk dezelfde filosofie als de Apple Store. Overigens de Apple Store, dat was destijds nog het idee van Mark Benioff. Die heeft dat toen aan Apple beschikbaar gesteld.
Dat is een verhaal, dat vertelde je inderdaad. Ja. Dat weten niet heel veel mensen, denk ik.
Nee. Dus dat waren ook vrienden. En hij heeft destijds gezegd van, dat is een mooie naam voor jullie nieuwe fantastische iPhone, om daar in die store nieuwe apps neer te zetten. Maar dat concept hadden wij op dat moment dus ook al in de markt staan. Alleen wij noemen het dan App Exchange. En daar zetten onze business partners hun applicaties neer.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het verhaal over Salesforce. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
We gaan het vandaag hebben over de custom GPT's. Oftewel, het maken van je eigen chatbot binnen ChatGPT. Voor iedereen die een betaald account heeft bij OpenAI, oftewel ChatGPT. Die kan nu ervoor kiezen om een eigen custom GPT aan te maken. Dat werkt als volgt. Je klikt in je interface, zie je linksboven in een knopje staan met Explore. Daar kun je alle GPT's die andere mensen hebben ontwikkeld ook een beetje doorzoeken. Een soort van app store van custom chatbots. En dan kan je er ook eentje zelf aanmaken. En het leuke is, je kan eigenlijk je eigen chatbotje maken met de eigen kennis van je organisatie, van je team of van jezelf. Dus je kan een John van Schagen of een Patrick van der Pel GPT maken. Met alle kennis die je hebt vergaard in de afgelopen jaren, door die daarin te gooien. Of van je organisatie, een BNR GPT, dat mensen kunnen chatten met BNR. En op die manier kan je in 5 minuten tijd zelfs je eigen chatbot maken.
En dat is behoorlijk snel, mogen we wel stellen. En de vraag is dan ook, is dit misschien wel een gamechanger?
Ja, ik denk dat waar ChatGPT in het verleden altijd... we zeggen altijd ChatGPT is een beetje als een goudvis. Het moment dat je een nieuwe chat opent, vergeet hij alles over wie je bent, waar je voor werkt, wat je doel is, wie je klanten zijn, wat voor tone of voice je hebt. En het feit dat je nu zo makkelijk een eigen klein afgebakend chatbotje kan maken met kennis over bijvoorbeeld misschien een project waar je over aan het werk bent. Hè, dat nieuwe medewerkers zich heel snel kunnen inlezen over dat project. Of inderdaad, als je een hotel bent, dat je heel snel eventjes iets kan maken om de klantenservice te ondersteunen. Is wel echt een gamechanger. Want hoewel het inderdaad voorheen ook kon met chatbots, moest je vaak weer een abonnement afsluiten. Ja, dat het nu gewoon kan. En notabene in menselijke taal. Hè. Je hoeft er 0 programmeerkennis voor te hebben. Je instrueert die chatbot puur door in menselijke taal te vertellen wat je wil dat hij doet. Ja, dat is wel echt next level.
Remy Gilling was dat van AI.nl. Jeroen Heijmans is hier. Hij is de Deputy Country Manager van Salesforce. En luisteraars horen natuurlijk altijd de Verenig je rond je klant payoff. En wij bestuderen in deze aflevering jullie businessmodel. Dat draait op innovatie, maar dat drijft ook op zogeheten implementatiepartners. Hè? Andere bedrijven die Salesforce bij bedrijven installeren. Dat is een strategische keuze. Wat zit daarachter?
Ja, we geloven heel erg in dat de markt is enorm in ontwikkeling. En zeker als je dat ook nog eens bekijkt vanuit sectorspecifieke kenmerken. Dus wij geloven dat het eigenlijk niet mogelijk is om al die kennis binnen één bedrijf te trekken. Dus we geloven heel erg in ecosystemen, dat je het samen moet doen. En dat geldt zowel aan de technische kant. Hè. Onze oplossingen zijn opengebouwd, maar zullen in praktijk dus ook vaak met allerlei andere oplossingen moeten integreren. Ja, die kennis hebben wij niet in huis. Wel hoe je moet integreren, maar niet van die andere oplossingen. Bijvoorbeeld, we hebben geen ERP-systeem, dus we integreren altijd met een ERP-achterkant. En dan is het gewoon heel fijn als je kunt samenwerken met de integratiepartners die wel al die kennis in huis hebben. Dus dat is 1 heel belangrijk element. Tweede element is denk ik ook schaalbaarheid. Kijk, we zijn zelf, dus ook al hebben 700 mensen in Nederland, nog steeds een relatief klein bedrijf. Als je kijkt hoeveel klanten dat we hebben. Dus we kunnen niet bij al die klanten naar binnen. Dan zie je zeker in het MKB zie je dat ze vaak graag met lokale kleinere partners werken. En dat model ondersteunen we dus ook.
Ja. Je zit ook wel in industry-wide hetzelfde inderdaad. Want AFAS doet dat niet, of een SAP. Ook niet met eigen consultants. Als je kijkt bijvoorbeeld naar jullie modellen, dat je hebt 32 miljard omzet. Is echt gigantisch. Dat is volgens mij de grootste gast die wij qua omzet aan tafel
ook
hebben gehad. Alleen als je dan kijkt naar wat zo'n apparaat dan kost. En daarmee bedoel ik het apparaat, de hele techniek. Dus als het gaat over hosting en als het gaat over echt constant die knoppen blijven bedienen. Waar heb je het dan over? Welk gedeelte van die omzet betreft dan die bedragen?
Ja, we zijn natuurlijk heel lang een puur groeibedrijf geweest. Heel erg gericht op zo hard mogelijk groeien en zoveel mogelijk marktaandeel pakken. Dus we hebben heel erg...
Ook wel typisch Amerikaans.
Dat is typisch Amerikaans, ja. Dus dat hebben we 25 jaar lang volgehouden en nog steeds groeien. Hè.
Echt dus gas niet, op die plank.
Ja, dus het is niet zo dat we geen groeibedrijf meer zijn, maar het is nu wel iets meer gebalanceerd. Dat we ook wat kritischer kijken, denk ik, van als we een euro investeren, wanneer verdienen we hem dan weer terug? Want uiteindelijk verdienen we hem wel terug, zolang we blijven groeien. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar maar dat klopt. Dus je ziet dat we daar dat we daar wel meer wel overwogen keuzes maken op dit moment. Ja.
Maar die hosting moet je dan zelf ook inkopen?
Nou, wat we hebben gedaan is we hebben een slag gemaakt waar in het verleden eigenlijk alles draaide in onze eigen datacenters. Ja, en natuurlijk, we hebben een enorme volume, dus je kunt, daar kun je voorstellen dat aan zich, dan kun je wel goed onderhandelen, kun je ook eisen stellen, hè, want alles is bij ons net zero, dus dan kun je ook eisen stellen hoe dat machinepark eruit moet zien. Maar we hebben op een gegeven moment ook gezegd, klanten zitten al bij Azure of zitten al bij Amazon of zitten al bij een andere cloud provider. Dus we hebben nu ook Hyperforce geïntroduceerd. En dat betekent eigenlijk dat die klanten zelf bepalen in wat voor datacentrum dat ze eigenlijk onze applicaties willen draaien. Willen ze heel graag bij ons blijven draaien, kan dat ook. Maar in praktijk zie je dus ook veel klanten die ervoor kiezen om bijvoorbeeld bij Amazon te draaien.
Maar bijvoorbeeld nog die kosten zich van het apparaat in stand houden los van de hosting. Dus ja. Coding, et cetera, van die 32 miljoen of miljard. Ja. Hoeveel is dat?
Ja, dan praat je echt over miljarden. En met name wat je ziet, om een voorbeeld te geven. Nu is natuurlijk AI is hot. We zijn daar al 8 jaar mee bezig. Maar we merken wel, we moeten ook versnellen. Dus we hebben nu 3000 developers opgezet op AI en op de datakant. Ja, dat zijn voor ons natuurlijk ook gewoon hele grote investeringen.
3000 developers.
Ja. Ja, van okay. Hoeveel collega's zijn dat totaal?
Gaat het grote volume.
72.000. Maar goed, er zijn ook duizenden developers die met andere dingen bezig zijn. Dus, ja.
En als dat platform dan eenmaal is geïnstalleerd bij klanten. Hoe gaan die klanten dan vervolgens afrekenen? Is dat altijd via SaaS, altijd abonnement of...
Ja, het is altijd abonnement.
Ja, en is dat per gebruiker? Is het hoeveelheid gebruik? Hoe?
Ja, dat is een goede vraag. Maar dat hangt ervan af welke modules dat ze gebruiken. Dus met welke oplossingen dat ze aan de slag gaan. Dus dat varieert. Dus bijvoorbeeld bij de webshop gaat het om hoeveel omzet dat ze draaien op het platform. In het callcenter gaat het om hoeveel medewerkers ze gebruik maken van de applicatie. Dus dat afrekenmodel dat wisselt. En wat je wel steeds meer ziet is dat klanten een hele bundel afnemen. Dat ze eigenlijk zeggen, we doen al zoveel met Salesforce. Wij noemen dat vaak unlimited modellen. Zoals dat ook in het telco-land kent. Dan wordt het meer all-you-can-eat contracten.
Ja, één ding wat ik ook baanbrekend vind aan het BIS-model is zeg maar het SaaS-model. Omdat ik ook weet dat je dan... Je begint met 100% wat je moet afrekenen, maar dan krijg je altijd een korting. En dat is toch een bepaalde tactiek, zeg maar. Om
ja, en die kortingen zijn ook niet misselijk.
Ja, je ziet het ook wel bij hosting, business, et cetera. Maar wat is de reden dat je qua sales tactiek dat je dat hanteert?
Ja, dat komt ook wel omdat je juist de hele markt afdekt. Dus als wij alleen in het MKB zouden zitten, dan hadden we waarschijnlijk lagere listprijzen, maar minder korting. Dan zou je geen korting geven. En nu zit je ook in de bovenkant van de markt. Dus daar is het heel gebruikelijk dat je vaak wat hoger begint met listprijzen. Maar dat flink wordt onderhandeld naarmate het volume toeneemt. En dat ze daar dus ook flinke kortingen bedingen. Dat klopt.
En moet je dan elk jaar weer opnieuw onderhandelen? Of zijn dat contracten die over meerdere jaren gaan?
Ja, wat je traditioneel ziet is dat wij vaak contracten afsluiten van 3 tot 5 jaar. En huidige economische klimaat is soms ook wel dat ze voor 1 jaar gaan of 2 jaar. Maar gemiddeld is 3 tot 5. Maar we hebben ook klanten die contract voor 10 jaar afsluiten. Dus dat komt zeker voor.
Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij 3 tot 5 jaar... en jij werkt als ondernemer helemaal met Salesforce, al je processen. En je gaat opnieuw onderhandelen over de prijs. Ja, dan je bent zo afhankelijk ook geworden van jullie als partner. Dat zeg maar mijn onderhandelingspositie daarin is misschien wat minder sterk. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dus je ziet vaak dat klanten bewust juist lang vastleggen. Want dan is de prijs ook, die gaat ook niet stijgen. Zeker klanten die afgelopen jaren langdurige contracten hebben afgesloten. Ja, die zijn nu spekkoper met de huidige inflatie natuurlijk. Dus dat is gunstig. Tweede is wat je ziet dat vaak omdat ons portfolio is uitgebreid. Dat vaak klanten ook dan nieuwe oplossingen toe willen voegen. Dus dan wordt dat gebruikt als hefboom om goede prijzen te bedingen. Ja, ik denk dat ik nu moet ophouden, want anders ben ik wel mijn onderhandelingspositie aan het verzwakken natuurlijk. Dus,
Ik denk dat iedereen goed heeft meegeluisterd. En je gaf net ook al aan, we hadden het over 150.000 klanten wereldwijd. Je zei net al, dat gaat niet om de bakker om de hoek, maar misschien wel voor bakker met 10 bakkerijen. Ja. Mijn gevoel was altijd een beetje Salesforce corporate. Dat is met name de groep waar jullie op richten. Ja. Maar als ik jou zo hoor, is het instapmodel al een stuk lager dan dat?
Ja, en ook hier in Nederland. Hè, ook bedrijven als bijvoorbeeld een Bencom van gaslicht.com. Is een relatief klein bedrijf. Werkt niet zoveel mensen.
Ja, van Ben Woldering.
Ja, van Ben Woldering of een Koeker. Natuurlijk fantastische producten met de kranen. Maar het is een relatief kleine organisatie. Wel wereldwijd klanten. Ook dat soort bedrijven draaien met Salesforce.
En wanneer is het dan voor jullie het moment om te zeggen, wij moeten die bedrijven benaderen? Heb je een soort scan je dan naar alle groeiende bedrijven in een bepaalde regio af en ga je stuur je daar dan een accountmanager naartoe? Of hoe werkt dat?
Ja, daar zitten 2 dingen denk ik relevant. 1 is, we zien dat veel bedrijven, die Nederlandse bedrijven die internationaal hard gegroeid zijn, hebben we eigenlijk al vroegtijdig gespot als mogelijke klant, daarin geïnvesteerd. En dan groeien met ze mee. Dat hebben we bij bedrijven als Adyen, Food Supply, Rituals, Picnic, dat soort organisaties zie je dat. Maar ook meer maakbedrijven, de Dame Shipyards. En dus dan is het heel erg zaak om al vroegtijdig aan die klant duidelijk te kunnen maken waar je meer waarde kunt leveren in het proces. En waar dat precies zit, dat kan natuurlijk per klant verschillen. Dus dat is een belangrijk element. Een tweede is, als je in de onderkant van de markt zit, ja, dan kun je niet geen duur betaalde accountmanager opzetten die met de auto het hele land rondrijdt. Dus dat doen we ook veel telefonische verkopen, veel via socials. En dat gaat vaak ook weer hele kleine transacties. Hè, dat de bedrijven voor een paar duizend euro abonnementen afnemen en aan de slag gaan. Maar dan geleidelijk aan wel doorgroeien.
Dus als jullie ergens in de regio veelbelovende start-ups zien, waarvan je denkt, hey, daar zouden we toch eens even een belletje naar moeten wagen. Ja. Om alvast dat contact te maken. En dat kan dan in de loop der jaren eventueel leiden tot een abonnement.
Ja, absoluut. Ja.
Laatst was ik nog een keer in San Francisco. Dat was voor corona. En toen waren die prijzen van die hotels echt exorbitant hoog. Toen dacht ik, wat is er aan de hand in de stad? Die hele stad was gewoon blauw. Ja. Misschien moet je eens uitleggen, Jeroen, hoe dat werkt.
Ja, dat is wel mooi. Dat is de conferentie Dreamforce. Die organiseren we één keer per jaar. En het is het is zoveel meer dan een sportevent. Ik zou het bijna gaan vergelijken nu met Formule 1 in Las Vegas. Maar dat is natuurlijk ook meer dan alleen maar een sportevenement. Dat is gewoon een totale happening waar Jan en Alleman op afkomt.
Dus je moet je voorstellen, hele dromme mensen zeg maar door de stad die lopen. Allemaal een blauwe badge of gekleed. Ja. Blauwe vlaggen.
Dus wat gebeurt er dan? Is het een soort conferentie? Of?
Ja, dus dat is een conferentie waar wij presenteren over onze roadmap. Wat zijn de nieuwe producten die eraan komen? Klanten komen heel erg op het podium en komen zelf vertellen wat ze hebben uitgerold. En die zijn echt blij. Dus het is echt leuk om die verhalen te horen. Maar het is ook, er komen ook, Will.i.am liep ook rond de afgelopen jaar. En Obama is er wel eens geweest. En dit jaar was Sam Altman was er ook. En dus het is echt een dwarsdoorsnede van de samenleving. Er zijn altijd ministers en presidenten van verschillende landen. En het is echt een happening.
Huge, ja. Hey, en nu 2023 is natuurlijk het jaar van AI.
Ja.
Dat is voor jullie niet helemaal een nieuwe technologie, want daar zijn jullie al langer mee bezig, hè?
Ja, wij zijn 2015 begonnen. Toen hebben we een eigen research center opgericht om echt onderzoek te doen naar AI en hoe kun je dat het beste toepassen in bedrijfssoftware. En in die tijd had ik nog heel erg geloofd in een soort black box die naast alle bedrijfsprocessen stond, waar je alle informatie naartoe stuurde en dat kwam dan weer terug. En wij geloven eigenlijk heel erg dat je het moet verweven in je bedrijfsprocessen, zodat je daar je frictie uit het proces kunt halen. Dus we zijn eigenlijk al heel vroeg, 2016, 2017, hebben we allerlei start-ups overgenomen, hebben we 300 research papers hebben geschreven, honderden patenten hebben
met AI gehoord. Natuurlijk.
Met AI. Ja. Ja, heb je
dan een concreet voorbeeld van hoe helpt AI dan jullie klanten nog weer makkelijker met hun klanten te communiceren?
Nou, bijvoorbeeld als een agent wordt gebeld met een klacht en hij wil dat samenvatten in het callcenter, dan werd dat vroeger allemaal handmatig uitgetypt, zeg maar. Nu met één druk op de knop krijg je gewoon een hele samenvatting van het hele gesprek.
Een voorwaarde om AI goed toe te passen, dat is zuivere data. En we hadden helemaal aan het begin van ons gesprek hadden we het over systemen in bedrijven die dan niet goed met elkaar communiceren.
Ja.
Zien jullie dat juist daardoor ook de behoefte aan een all-in-one oplossing, waar alles en iedereen met elkaar communiceert, dat juist toeneemt?
Ja, dus misschien even een bruggetje dan. Ik sprak iemand van Jumbo die zei, je moet het eigenlijk geen CRM noemen, maar CMR. Dus geen Customer Relationship Management, maar Customer Managed Relations. Dus die klant zou moeten bepalen van via welk kanaal op welk moment hij of zij met jou in contact treedt. En daar geloven wij heel erg in. Maar als je op dit moment goede CRM of CMR dan wil bedrijven, moet je ook naar die AI-kant kijken en moet je naar de data-kant kijken. Dus we zeggen nu ook heel erg, we zijn niet meer alleen een CRM-leverancier. Het is AI plus data plus CRM. En dat samen, dat maakt dat je die klant optimaal kunt bedienen. En dan moet je dus inderdaad ontschotten.
En een van de baanbrekende onderdelen van jullie businessmodel is zeg maar die 1% regel, hè? Oftewel 1-1-1. Ja. En kun je eens toelichten wat dat inhoudt?
Ja, dus 1% van de tijd van medewerkers wordt gespendeerd aan het goede doel. 1% van product, hè, dat wordt vaak producten gratis weggegeven aan goede doelen. En 1% van de winsten wordt eraan gespendeerd. En dat was, ja, dat is nu een vrij gebruikelijk model. Dat hebben we dus destijds 24 of 25 jaar geleden ingevoerd. En we noemen dat dan Pledge 1%.
Maar dit is een apart bedrijf ook, hè?
Ja, dus dat was een het bedrijf is nu eigenlijk weer onderdeel geworden van Salesforce. Maar het stond het is wel een aparte, echt een aparte business unit binnen Salesforce die zich speciaal richt op de goede doelen. Maar het zit ook heel erg in het DNA. Een soort van elke medewerker verwacht. Of je nou in die unit zit of je zit in een van de andere units. Het is ook heel natuurlijk, omdat het al vanaf dag 1, sinds het bedrijf is opgericht, krijgen 7 of 8 werkdagen per jaar om te helpen met dat soort initiatieven.
Ja. Hoe lang werk je zelf inmiddels voor Salesforce?
Sinds 2015, dus ruim 8 jaar.
En Amerikaans bedrijf, ja. Dat merk je onder meer aan de manier waarop er marketing wordt bedreven. Maar je zei net ook, hè, het is continu plankgas geven.
Ja.
Hoe is dat om in zo'n organisatie te werken waarbij er ook vanuit Amerika wordt gekeken van groeien jullie wel hard genoeg?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat best wel zeer competitief is en ook wel bepaalde druk oplegt.
Ja, het is wel Champions League, zeg maar. Hè? Maar je zit dus ook heel dicht op de innovatie. Dus je ziet veel mensen bij ons die ontzettend gedreven zijn. Ik sprak net nog een van de solution engineers. En die had net persoonlijk een bericht gestuurd aan Mark Benioff, de CEO. En er zijn denk ik niet veel bedrijven van deze omvang met 70.000 medewerkers. Maar willekeurig solution engineer op de werkvloer die een leuk idee heeft gelijk naar de CEO een bericht stuurt.
Ja.
Bij ons bedrijf kan dat dus. En het mooie is, hij had ook binnen een paar uur had die bericht terug. Weet je, dus die innovatiecultuur.
Dat is de ene kant van de medaille. Aan de andere kant, als jullie niet snel genoeg groeien, dan zullen ze ook in Amerika zeggen van hey, gaan jullie eens even de voet op het gaspedaal?
Nee, terecht. Goed punt. Dus inderdaad wordt wel kritisch gekeken van ben je wel de goede dingen aan het doen met de klant? En uiteindelijk moet dat natuurlijk ook in omzet resulteren. Want als je klant goed helpt. Tegelijkertijd kan het ook gebeuren dat we cannibaliseren op onze eigen omzet. Om een voorbeeld te geven in de contactcenter wereld. Zien we dat we nu heel erg investeren in die wat wij noemen digitale engagement kant. Hè, met chatbots en robots en AI. En als je dat goed doet en goed uitrolt en AI daarbij gebruikt, zul je zien dat je uiteindelijk ook minder agenten nodig hebt. Dus ook als de omzet misschien wat minder hard groeit op een bepaald moment, zodra je goed kunt uitleggen, zou ik alle begrip voor. Als je die klant maar succesvol maakt, dan geloven de heiligen in dat jouw klant blijft.
Maar inderdaad, vorig jaar in deze tijd merkte ik ook dat er toen eigenlijk andere verwachtingen waren over de omzetontwikkeling. Dus uiteindelijk inflatiespoken, nou, al die redenen weten we inmiddels, hebben jullie ook hard ingegrepen. Maar misschien is dat ook wel een reden om uiteindelijk in die Champions League te blijven. Terwijl je nu na dit jaar alweer hele andere ontwikkeling ziet qua omzet en marge.
Ja, je ziet het ook terug in de beurskoersen inderdaad. Dus dat hoort er ook bij, denk ik. Weet je, zeker, we zijn wat dat betreft wel volwassener geworden. We hebben heel lang nog, ik wil het geen start-up noemen, maar toch wel een soort scale-up mentaliteit gehad. En de mentaliteit zit er nog wel. Maar ja, ondertussen zijn we natuurlijk qua omvang wel corporate. Ja, er horen ook bepaalde verwachtingen bij vanuit de beurs en andere partijen.
En wat heb jij in die periode dat je nu bij Salesforce zit geleerd van, ik noem het maar even die Amerikanen of de Amerikaanse manier van zaken doen? Je noemde net marketing, daar zijn ze natuurlijk waanzinnig goed in.
Ja. Nou, één wat ik ook wel mooi vind aan de Amerikanen is het moet gewoon heel goed zijn, de producten die ze ontwikkelen. Maar het hoeft niet pixel perfect te zijn. Hè? Dus ze durven al samen met klanten vaak met pilots producten in de markt te zetten. Ook al is het pas 90% af. En dan gaan we gaandeweg die laatste 10%, die gaan we wel configureren of bijbouwen. En dat kan natuurlijk ook met ons platform. Maar dan moet je ook durven. Dan moet ook de mindset zijn. En ik vind dat we in Europa soms wel de mindset dat we eigenlijk marktmomenten verliezen. Omdat we het zo goed willen ontwikkelen. Dat tegen de tijd dat het gelanceerd is product, dan zijn de andere concurrenten al met het product vandoor gegaan. Die eigenlijk effectief misschien een minder goed product hebben.
Patrick, wat denk jij? Hebben wij onze luisteraars nu een goed en volledig beeld gegeven van Salesforce? En zijn we ook kritisch genoeg geweest?
Ja, nou, ik denk als je naar zo'n concept kijkt, we hebben het natuurlijk vaak over SaaS. En hier zie je het wel in de optimale werking. Dus een enorm schaal, enorm bedrijf qua omvang. Maar ook wel goed kunnen doen aan de business, dus zeg maar met die 1% regel. Dus ja, ik denk het is wel echt een heel goed voorbeeld om daarvan te kunnen leren op welke keuze je ook te maken hebt. En ook al klinkt dat zeg maar als een heel groot bedrijf, het feit dat je ook niet die eigen implementatie doet van je systeem, maar dat je daar met partners werkt, is ook wel echt een logische keuze. Ja, en uiteindelijk zie je wel dat als deze business één keer gaat groeien, dan kun je ook echt exponentieel groeien. Als je nu kijkt wat...
Dat is wat Salesforce de afgelopen jaren gedaan heeft.
Ja, ja. en ik denk dat volgens mij Salesforce was Andreessen Horowitz daar in het begin bij betrokken als investeerder. Maar die hebt, ja, nu is de eigenaar heeft nog 3%. Maar goed, 3% van zo'n bedrag als het onderaan de streep overblijft. Ja,
32 miljard omzet.
Ja, hoef je nog steeds niet zorgen over te maken.
Dat denk ik ook niet. Jeroen Heijmans van Salesforce Nederland. Dus dankjewel voor jouw komst naar de studio en dit gesprek. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.